Wat ik probeer is even dicht bij Matteüs te komen. Matteüs als schrijver van het evangelie. Ik denk dat het goed is om even je te realiseren dat hij het evangelie ongeveer het jaar 80 geschreven heeft. Dus dat was zoveel jaar later dan dat Jezus geleefd heeft. Het jaar 80 en in het jaar 70 is Jeruzalem verwoest door de Romeinen. En de tempel helemaal. Dus je zou kunnen zeggen, hij heeft het evangelie geschreven nadat de tempel al verwoest was. En wat voor indruk heb je dan? Dus ik ben aan de ene kant ben ik aan het nadenken over Matteüs en aan de andere kant probeer ik mij een beetje in te leven in Matteüs. Dus ik zie Matteüs worstelen met de woorden van Jezus. Om ze een beetje kloppend te krijgen met wat hij weet van de wet van Mozes. Laten we zeggen dat wat in de eerste boeken van de Bijbel staat. Misschien wel zittend op de puinhopen van Jeruzalem en van de tempel. Want hij wil zo graag aan de Joden duidelijk maken dat Jezus de Messias is. Dat Jezus de vervulling van de wet is, zelfs de nieuwe Mozes. Zo wil hij zijn boek Matteüs schrijven. De bergrede een beetje laten zien als een soort wet van Mozes, van de eerste 5 boeken van Mozes, om te laten zien van kijk, dit is wat Jezus zegt en dat past gewoon bij de wet van Mozes. Steeds weer op zoek naar teksten in het Oude Testament, om te laten zien dat die woorden bij Jezus vervuld zijn. Je ziet het ook regelmatig in Matteüs, zodat vervuld is het woord dat geschreven staat enzovoort. Maar ja, wat blijft daarvan over als je de verwoesting ziet van de tempel in Jeruzalem? Wat blijft er over van die hele mooie godsdienst uit het verleden, van het geloof van de vaderen? En wat is dan de betekenis van dit alles voor de manier waarop de vertegenwoordigers, de leiders van die godsdienst daarmee omgegaan zijn? En dan verplaats ik mij een beetje in de gedachten van Matteüs. Had Jezus ze niet goed genoeg gewaarschuwd dat zij op een verkeerde manier omgingen met de Torah? Was het niet overduidelijk dat Jezus, de woorden van Jezus rechtstreeks voortkomen uit de Torah? Maar dan zoals ze bedoeld zijn en niet zoals mensen ermee omgegaan zijn? Dat het niet gaat om de buitenkant, maar om de binnenkant, om het hart van de mens? In Deuteronomium staat van schrijf ze op de deurposten, mezuza, en bevestig ze als teken op je hand met gebedsriemen en als een voorhoofdband. En dat hebben jullie allemaal letterlijk gedaan, maar daarmee, en het is goed om daardoor eraan herinnerd te worden, maar daardoor worden die woorden nog niet iets vanuit je hart. En dan is het een kleine stap om godsdienst te vertalen in dat wat je kunt zien en dat wat je kunt horen. Dan is er ruimte voor schijnheiligheid om je beter voor te doen dan je bent. Naar de buitenkant heel godsdienstig in de rituelen, terwijl je mensen manipuleert met geboden en verboden. Geloof en godsdienst als een uiterlijk vertoon, maar niet gericht op het hart van de mens. Ja, en dan vallen de slachtoffers. Dan wordt de gewone man de dupe. Dan komen er mensen in de gevangenis en die gevangenen worden niet gezien. Dan is er honger en dorst en er wordt niets aan gedaan. Dan worden mensen ziek en die zieken worden niet bezocht. Vreemdelingen en ze worden niet ontvangen. Mensen die uitgekleed worden, die daarin niet gezien worden. Dan worden mensen niet meer gezien zoals ze zijn, als mens, maar dan worden ze alleen maar bekeken en beoordeeld. En is het dan geen wonder dat die godsdienst heeft afgedaan? In plaats van het leven brengt zij de dood. Je zou kunnen bedenken dat dit soort argumenten ook vandaag in de dag nog wel eens gebruikt kunnen worden tegen de kerk. En dan denkt Matteüs verder, dan zou die verwoesting van Jeruzalem en met name de tempel wel eens de straf en het oordeel van God kunnen zijn. vanwege de manier waarop wetgeleerden en fariseërs met de Torah zijn omgegaan. Het ging hen niet meer om hen zelf, maar het ging om zichzelf, om te scoren bij mensen. Het ging daar meer om dan om het leven en de behoeften van de medemensen. Ja, dat oordeel dat zat eigenlijk ook al in die boodschap van Jezus. Hij heeft ze toen al aangesproken op hun gedrag. Hij had het allemaal al voorzien. Hij heeft ze toen eigenlijk allemaal al veroordeeld. Nou, dan mag ik dat best ook zo opschrijven in zijn verhaal als een preek die hij gehouden heeft. En dan mag er best wat van de ellende die ik nu zie, mag daarin doorklinken. Ook al weet ik dat hij met dat balk- en splinterverhaal ook bedoelde dat wij voorzichtig moesten zijn met het oordelen van personen. Dat het meer om gedrag en houding gaat dan om de persoon zelf. Dat zal allemaal wel, maar hier maak ik een uitzondering. En in de naam van Jezus mag dat toch wel, dat ik die preek zo scherp onder woorden breng. Ik lees Matteüs en ik begrijp hem ook, wanneer hij probeert om die woorden van Jezus te plaatsen in het licht van zijn eigen ervaringen. Met name ook in het licht van die val van Jeruzalem en van de tempel. Het is zijn verhaal en zijn interpretatie van het woord van God. Je zou kunnen zeggen, het gevoel van de schrijver, van Matteüs, lift mee in het verhaal. En ik merk dat ik geen moeite heb om ook met mijn gevoel mee te liften. En dit verhaal toe te passen op alle mogelijke situaties die ik om me heen zie. Om net zo goed te kunnen schelden op de fariseërs en de schriftgeleerden. En toch hoor ik in het evangelie van Matteüs en ook in dit verhaal iets meer. Niet alleen de stem van de mens, maar ook iets van diepte, van een kern waarom het zou kunnen gaan. Een stem die je tevoorschijn kunt luisteren als je aangeraakt bent door het hart van het evangelie. De benaming gepleisterde en zelfs wit gepleisterde graven is iets aangedikt door Matteüs vergeleken met de andere evangelisten. Maar roept ook het beeld op van leven en van dood. En van de scheiding daartussen, je zou kunnen zeggen het breukvlak. Met eigenlijk alleen aandacht voor het leven van de buitenkant. Gepleisterde graven, dan wordt gevraagd om alleen maar naar die buitenkant te kijken. Als het er maar mooi uitziet. Als je maar niet net doet alsof er ook nog iets anders zou zijn. Het is een beeld van de schijn van het leven. Uiterlijke schijn, misschien wel maakbaarheid in termen van gedrag. Wat dan vervolgens zo uitgewerkt wordt dat iets pas verkeerd is als het gesignaleerd wordt. Dus alles wat stiekem gebeurt, dat stelt niks voor. Het gaat erom dat wat gezien wordt. Het betekent dus zorg dat het rottige en nare niet te zien is. En wat wij van Jezus weten, is dat hij nooit de mens zelf veroordeelt. Maar wel duidelijk wil maken waar het leven voor bedoeld is. De weg van de wet van Mozes was de weg van gerechtigheid en liefde die zichzelf niet zoekt, maar die met ontferming is bewogen. Juist met aandacht voor het kwetsbare, het gebrokene, dat wat niet telt, maar dat wat er wel is en dat daarom ook recht van leven heeft. Jezus zet mensen niet in een hokje met een etiket erop. Hij wil alleen maar laten zien dat wat ze doen gevolgen heeft. En dat kan alleen wanneer mensen het zien. En dan gaat het om meer dan de buitenkant. Dan gaat het om alles, dan gaat het ook om de diepte van het leven. En dat kan hij alleen maar laten zien in beelden en gelijkenissen. Daarom in Matteüs ook een hele hoofdstuk over gelijkenissen. zonder gelijkenissen sprak hij niet. Je moet het zien. En dan is het altijd, je ziet het en dan word je geraakt. Of je ziet het niet en dan gaat het leven gewoon door. Net als met de gelijkenissen. En in dit verhaal wat ik voorlas zit zowel het ene dat je het kunt zien voor jezelf. Maar ook het andere, de manier waarop ermee omgegaan wordt. En op de man gespeeld wordt en niet op de bal. Op de fariseeën gespeeld wordt en niet op dat wat ze doen. In die zin breng ik dit verhaal in beeld hoe in de eeuwen der eeuwen omgegaan is met het verhaal van God zoals het in de Bijbel tot ons komt. Als woorden gezien door het leven van mensen, die zien dat en die herkennen het in dat wat zij meemaken, zoals Matthäus dat ook meemaakte met Jeruzalem, en het op die manier interpreteren en toepassen in het licht van hun ervaringen. Dus wat rest ons dan om steeds weer opnieuw het uit te pakken, open te vouwen, steeds opnieuw het verhaal lezen, steeds opnieuw zoeken naar wat erin staat. Misschien wel zoeken naar die moderne huichelaars, die wel te vinden zijn in de politiek bijvoorbeeld. Misschien wel op het werk, bij je collega's. Misschien ook wel in de kerk. En misschien ook wel in je persoonlijk leven. Net zolang totdat je ontdekt dat je dat beeld ook gebruikt voor jouw eigen gevoel. Gericht op die ander, gericht op alles wat bevestigt dat het niet aan jou ligt, maar dat het bij de ander ligt. Om dat zwakke van jezelf weg te werken. Om dat wat je dood zou willen hebben van jezelf ook dood te laten zijn. De grote voorbeelden zijn natuurlijk de misbruikverhalen die ontkend worden. En in het groot, ook in Nederland, het slavernijverleden als verhaal. Maar ook, kom maar dichterbij, de misstappen van je leven. Of het je beter voordoen dan je bent. En als ik Facebook zie, dan zie ik daar ook alleen maar de mooie verhalen. Dan zie ik in één keer voor me veel mensen die lopen met zo'n emmertje met witkalk. Om dingen mooi wit te maken. En het donkere weg te werken. Misschien met het zinnetje, ik hou me aan de regels van de wet of van het geloof. Of moet je mij eens zien? Tot het moment dat je ontdekt dat je misschien zelf ook aan het pleisteren bent. Tot je brokken in je eigen leven onder ogen komt. En dan de ontdekking dat er meer zit in dit verhaal. Namelijk de aandacht voor de inhoud van het graf. Die wordt ook benoemd. Doodsbeenderen en allemaal onreinheid. Zeg maar gerust de rottigheid. De brokken. En de rafels van het leven. En dat is nou net de ruimte waar alleen het woord liefde van betekenis kan zijn. Liefde die niet gericht is op zichzelf, maar die het ziet en met ontferming is bewogen. Met aandacht voor dat wat verloren is of verloren dreigt te gaan. En in wezen zorgt het pleisteren van de graven ervoor dat die liefde niet aan het licht kan komen. En dat die liefde geen betekenis kan hebben. Als je bezig bent met pleisteren, is er geen ruimte voor de liefde. En daarmee wordt de liefde geweerd. En dat is dan het ergste wat een mens kan overkomen. Dit verhaal is echter niet te lezen zonder het schijnsel, het licht van het verhaal van kruis en opstanding. Matthäus heeft immers alles pas opgeschreven na afloop van het hele verhaal van Jezus, inclusief kruis en opstanding. Het verhaal van Jezus' opstanding met de betekenis dat het graf niet het laatste woord heeft en hoeft te hebben. Dat je kunt opstaan uit het graf van wat mensen niet onder ogen willen komen en wat ze misschien dood zouden willen hebben. De letter dood. Zeg maar gerust, de buitenkant van het verhaal loopt dood. Maar de geest maakt levend. De geest van liefde. Daar waar de ontdekking gedaan wordt dat alles in beeld mag komen. Dat alles in het leven van waarde is. Daar wordt iets van het geheim van het leven ontdekt. Iets van het geheim van het verhaal van God zoals hij dat bedoeld heeft. Het verhaal van de opstanding hoort bij het verhaal van pijn en lijden, rottigheid en brokken. En dat laatste verhaal kun je niet wegpleisteren. Dat zul je onder ogen moeten zien. En misschien kan dat met behulp van dit verhaal. Dat je dan niet meegesleept wordt door een gemakkelijk oordeel, om het woorden fariseer en schriftgeleerde te gebruiken. Maar dat je zoekt naar tekenen van leven die er mogen zijn. Omdat je gezien wordt. Omdat er bewogenheid is. Zo mag je samen gemeente zijn. En dan geldt dat verhaal ook voor die schriftgeleerden en die fariseeën. Mijn conclusie is, Matthäus maakte van de woorden van Jezus een heftige preek voor zijn tijd. En ik zoek in die preek weer woorden ter overdenking voor vandaag. Amen.